Het vak godsdienst en levensbeschouwing is een vak dat zich bij uitstek leent voor het nadenken over alles wat geluk bedreigt. Met divers filmmateriaal en daaraan gekoppelde filmanalyses en opdrachten, bezoek aan monumenten of YouTube-materiaal of wat mensen elkaar kunnen aandoen, probeer ik jongeren te leren nadenken over zichzelf en hun relatie tot de werkelijkheid en mensen om hen heen. Wie ben ik? Wie zijn de anderen? Wat is tijd? Wat is natuur? Waarom handelen mensen zo? En waarom al het lijden? Dat zijn de 6 vragen aan het leven die in beeld zijn bij dit vak, maar ook die in beeld zijn in elk van onze levens. Samen vormen die vragen de vraag naar de zin van ons bestaan. Waarom leven we? Wat maakt dat leven van betekenis voor mezelf en voor anderen? Zo zoek ik naar verhalen om te delen met kinderen op school die in belangrijke mate overeenkomsten hebben met de kinderen uit deze film. Het is de film Freedom Writers. In die film is een juf, eigenlijk vrij per ongeluk, de juf geworden van een klas van ghetto kinderen die met enkelbanden en met escorten van beveiliging en gevangenispersoneel naar school gestuurd worden. En die voor iedereen in die school eigenlijk een beetje een doelgroep zijn om geen energie aan te besteden. Want ze maken allemaal deel uit van een bende. En de levensverwachting van deze kinderen is een jaar of 17. Voor hun 18e zal 80% van deze kinderen zijn overleden aan bendegeweld. Dat is een realiteit in de grote steden van Amerika die tot op de dag van vandaag voortduurt. Deze mevrouw kijkt anders naar die kinderen. Die kijkt naar die kinderen vanuit hun perceptie. Die doet haar stinkende best om aan die kinderen te laten weten dat ook al is ze voor die kinderen een witte mevrouw uit Long Beach, een rijke luisbuurt, dat ze wel degelijk het oprecht meent. Dus ze investeert veel van zichzelf. Ze neemt 2 bijbaantjes om allerlei extra dingen in die school te kunnen bekostigen, omdat de schoolleiding dat verder niet wensen te financieren. En zo raakt ze in relatie met die kinderen en op basis van die relatie verwerft ze geloofwaardigheid. En op basis van geloofwaardigheid krijgt ze die kinderen mee. Een van de kinderen maakt dan een tekening van iemand met een hele grote neus. En zij pakt die tekening op en zegt, heb je nou helemaal geen idee van de Holocaust? Holocaust, zegt een van de jongens. Niemand weet wat de Holocaust is. En dat grijpt eraan. Dus ze gaan samen naar het Simon Wiesenthal Instituut. En bezoeken daar het museum. Kinderen raken erg geraakt. En ze geeft ze voor Engels een boek te lezen. Namelijk het dagboek van Anne Frank. En op die manier komen die kinderen in contact met mevrouw Miep Gies. En de schrijfopdracht wordt, als jullie allemaal een brief schrijven aan die Miep Gies, want ze leeft nog. Miep Gies is pas 2 jaar geleden overleden. En dit speelde in 1995. Als jullie allemaal een brief sturen aan Miep Gies, dan is dat jullie opdracht. Maar dat houdt het ook zeg maar dicht bij hun eigen relevantie. Totdat een van de jongens zegt, die jongen die zegt, ik heb nog nooit een held gehad, maar u bent mijn held, die zwarte jongen. Die zegt, waarom nodig, waar niet uit? Maken allerlei acties, zetten op touw en dat levert een vliegticket op en dan komt ze deze kant op. En dat gebeurt, ook in het echt is dat gebeurd. Miep Gies is echt op die school geweest, bij die mevrouw die ook nog echt leeft en lezingen geeft op dit moment. Zo komt Miep Gies dus op bezoek. De vrouw die ook bij ons bekend is, was de vrouw die voor Otto Frank werkte. Van grote betekenis werd bij het verbergen van de familie Frank, waaronder dus Anne, in het achterhuis aan de Prinsengracht in Amsterdam. Met haar levende en levendige getuigenis, en zo kom ik erop, want 2 weken terug was er de Auschwitz-herdenking. Toen kwam ik al op het idee voor deze dienst. Niet wetende dat Piet ook afgelopen zondag door hetzelfde geraakt is. En het van belang blijft dat je op de een of andere manier connectie houdt, hè, met mensen die ervan weten en erover kunnen vertellen. Met haar levende en levendige getuigenis brengt Miep Gies het gevaar van onverschilligheid tastbaar in beeld. Het gevaar van onverschilligheid. Ze doet dat voor kinderen die hebben geleerd dat onverschilligheid juist het beste medicijn is tegen een ongekend, onrechtvaardig leven. Want dat is voor die kinderen wel helder. Er zit helemaal niemand op ze te wachten. Thuis is er geen thuis. Een vader is al in de gevangenis. Een moeder is al aan de drank of in de prostitutie. En zij moeten verplicht naar een plek waar ze per se niet willen zijn, omdat niemand ze daar ziet staan of wenst tegen te komen. Want ze zijn gevaarlijk. Ze zijn bendelid en staan elkaar over het minste of geringste, even zeg maar, ja, over het verkeerde grondgebied lopen zonder toestemming te vragen, kan al je doodvonnis betekenen. En dus is onverschilligheid, het kan je geen moer schelen, voor hen het beste medicijn. En Miep Gies zegt, dat medicijn is maar schijn. Het brengt je niet verder. Het verdooft alleen de pijn. Zo raakt en die juf, Mrs. Gruel en Miep Gies, raakt ze het hart van deze kinderen. Het zal uiteindelijk Ava, een meisje dat even heel stil in beeld was, een Puerto Ricaans-Mexicaans uiterlijk, ertoe brengen om een onschuldige jongen zijn vrijheid terug te geven door de werkelijke dader van een schietpartij aan te wijzen in een rechtszaak en daarmee een voor alle bendes enorme erecode te doorbreken. Dus de doodnormaalste zaak van de wereld om een onschuldig iemand voor het leven naar de gevangenis te sturen, omdat je kroongetuige bent en een enorme leugen vertelt in de rechtszaak om maar je eigen volk te beschermen. En zij doorbreekt dat door iemand van haar eigen bende aan te wijzen als maar hij was het en hij was het niet. In de verwondering van afgelopen zondag vertelde de emeritus predikant van de doopsgezinden uit Amsterdam dat hij zich opwond over het feit dat christenen niet meer een scheldwoord is voor een groep mensen die hardop zeggen wat er niet deugt, of opkomen voor wie een naam verdient, of recht heeft om gekend te zijn in een samenleving die leeft van onverschilligheid, zei hij. En Gerard vertelde het verhaal van Jozef in de put. En alleen doordat een broer deze gevangenneming niet vertaalt in volstrekte onverschilligheid over wat er met een broertje gebeurt, krijgt de heilsgeschiedenis een heel dun touwtje naar kerst. Wanneer dat kind wordt geboren dat de opstand tegen onverschilligheid vlees en bloed geeft. Beeld van de vader is die. Erop uit om de vader weer de plek te geven in een levende relatie met mensen die hunkeren naar mens zijn onder mensen. Wanneer dat smoort, is de wereld dood. En uit die dood hebben we op te staan. Het smoort letterlijk wanneer Jezus in de tempel komt en ontdekt dat hij dan gewoon op een marktplein terechtgekomen is. De plek waar iets verderop het heilige der heiligen wordt gevonden. Waarvan iedereen weet, daar woont God, de bevrijder die ons uit het diensthuis Egypte heeft geleid en in dit land heeft gebracht. Dat eeuwen daarvoor al aan Abraham is beloofd. Die God die hier woont, is vertrokken. Vergaan van de herrie, vergaan van de hypocrisie. Vergaan van de machtswellust, vergaan van alles wat tegen Gods verschilligheid is. En mensen zijn daar onverschillig voor geworden, zijn binnengekomen en met een paar grijpstuivers koop je een duif. Loop je eerst de tafeltjes langs wie het goedkoopste is. Heb je geen geld, kun je even lenen voor een dag of wat met een enorme woekerrente. Het gebeurt daar, alles wat liefde is, bestaat daar niet meer. En dat is het wat Jezus zo buitensporig kwaad maakt. Een ongelooflijk woedende Heer. Buiten zichzelf van boosheid schreeuwt hij. Deze plek is niet meer waarvoor hij er is neergezet. Mijn vader huist hier niet omdat hij hier niets meer te zoeken heeft. Weg jullie, maak ruimte voor mijn vader. Maak ruimte voor de liefde. Maak ruimte voor de eredienst. Maak ruimte voor gebed dat mijn vader weer kan horen. En met een stuk touw zweept hij de handel eruit. We zien de zoon des mensen in heilige verontwaardiging. Een buiten zichzelf mate van boosheid. Jezus, mijn lieflijke Jezus, zegt Johannes de Heer. Is hier alles behalve dan lieflijk. Hij is woedend over de volstrekte onverschilligheid van mensen om hier genoegen mee te nemen. Zoals je ook stuk gaat aan de onverschilligheid van een stadje Nain, die weliswaar achter de baar aanloopt van een moeder die haar zoon weg heeft te brengen. En die daar loopt met het idee van ja, dood is dood. Sneuvelder, geen man, geen zoon, geen neef, geen oom. Geen man in de buurt om ervoor te zorgen dat zij status heeft, een plek heeft, überhaupt recht op bestaan heeft. Niet belaagd wordt door iedereen die denkt van dat meisje maak ik eens mooi misbruik. Want er is geen mens om voor erin te staan, geen goel. Dan wordt Jezus de goel. En zegt, zoon, terug aan je moeder, want zo kan het niet. Ze heeft recht op bestaan. Mijn vader is de bron van haar leven. En dus heb jij haar goel te zijn. Sociaal bewogen en verre van onverschillig. Van woedend naar sociaal bewogen. Naar ongelooflijk persoonlijk geraakt, tot in zijn ziel geroerd. Komen we Jezus tegen in de realiteit van het bericht dat zijn vriend er niet meer is. De dood bleek machtiger dan het leven. Dan kun je over weeklagen, zoals daar gebeurt. En uiteindelijk je erbij moeten neerleggen, een onverschilligheid daartegen hebben. Maar niet God. En niet zijn zoon die één is met die vader. Dan ligt hij een tipje van de sluier op dat nog ligt over het koninkrijk dat ons wacht. En het koninkrijk dat ons verwacht. Dat is het gekke. Aan het koninkrijk dat met Jezus in de wereld gekomen is. Hij werkelijk Kyrios en Christus. Koninkrijk dat onderweg is. Koninkrijk dat is. Beide is waar. Daarom is Gods niet onverschillig zijn niet vrijblijvend. Het nodigt ons uit tot de beantwoording van de oproep van Miep Gies om een lichtje aan te steken in het leven van anderen. En dat is onze kracht. Volgende week samen brieven schrijven voor Amnesty. Daarmee steken we letterlijk een lichtje aan in een wereld omgeven van prikkeldraad. Of actief in de wereldwinkel. Verschaf eerlijke hoop op perspectief voor hardwerkende medemensen over ver. Of een jongstel uit Iran is dankbaar voor het warme gezin van overwegend opa's en oma's, die hen en hun dochter een schuilplaats en een thuis bood. Zijn we samen beelddrager van hem die ons zond en zei, wees niet onverschillig. Maak het verschil in wie je bent, in van wie je er eentje bent, namelijk van mij, van de weg van Christus. Ga die weg. En weet dat ik met jullie ben alle dagen, tot op die dag dat we samen wijn drinken, nieuw in het koninkrijk van mijn vader. Amen.